Al decennia lang houdt hij zich bezig met het bestuderen van de werkelijkheid door deze te schilderen en te tekenen, met de mens als belangrijkste onderwerp. Dit resulteert in een bijzondere blik op zijn vak. Fotograaf en kunstenaar Jeroen Steinmetz onderzoekt het gedachtegoed van een bevlogen kunstenaar. Welkom in het atelier van Sam Drucker.
We zitten hier in het atelier van Sam Drucker. En Sam, jij hebt een serie Minje geschilderd. Wat is dat?
Minje. En Minjan, dat is eigenlijk... Minjan is een Hebreeuwse versie van Minje. Minje is de Jiddische. In het Jodendom heb je diensten in de synagoge. Maar een dienst is pas eigenlijk geldig... heeft zijn religieuze goedkeuring, zal ik maar zeggen... op het moment dat er 10 volwassen Joodse mannen samen zijn. Dus je kunt in je eentje kun je bidden... en je kunt samen zijn met een paar mensen. Maar een echte dienst is er pas... als je 10 volwassen Joodse mannen bij elkaar hebt. Dan is hij zeg maar rechtsgeldig. Dat geldt ook voor begrafenissen in Noord-Nederland... waar relatief weinig Joden wonen... en er is een keer een officiële orthodoxe Joodse begrafenis... dan moet je ook weer 10 Joodse mannen hebben. En dat gebeurt heel vaak, dat bijvoorbeeld in Groningen een begrafenis is. En dan hebben ze maar 8 volwassen Joodse mannen. En dan bellen ze naar Leeuwarden of naar Assen... en dan vragen ze aan iemand, wil jij komen? Dan kun je minje maken,
ja.
Zodat je dus die volledigheid hebt.
Ja.
En ik heb jaren geleden een... gedacht dat ik een project wilde maken wat ja, ergens groeide. Stap voor stap is dat geworden wat het nu is. Maar het begon eigenlijk bij een opdracht die ik kreeg. Jaren geleden was er een particulier. En die vroeg mij of ik een portretje wilde maken van een Joods babytje. Roosje van Hal, genaamd. En daar was een fotootje van. En die meneer vroeg mij of ik daar een portretje van wilde maken. Dat meisje, was naar Westerbork gebracht, werd ziek daar. En volgens de reglementen is dat meisje toen naar Groningen, naar het ziekenhuis, naar het academisch ziekenhuis gereden. Hè, dus zeg maar heel, heel netjes verzorgd. Daar kreeg ze een hele goede behandeling van een arts die ook... amateurfotograaf was, die ook de enige 2 fotootjes van Roosje van Hal heeft gemaakt. En 2 verpleegsters die haar heel liefdevol hebben verzorgd. En zij is daar weer beter geworden, best wel lang. En toen ze beter was, toen werd ze weer opgehaald naar Westerbork. En is later afgevoerd en vermoord in Auschwitz. En... dat portretje, dat was natuurlijk best wel een heftige opdracht. Want ik dacht, hoe kun je nou van zo'n zwart-wit foto een portret maken? En hoe kun je daar betekenis aan geven? Nou, ik heb dat zo goed en zo kwaad als ik kon, heb ik dat gedaan. En dat portretje, dat werd ontvangen. Nou, de meneer was er heel blij mee. Nou ja, dat was verder weer achter de rug. Ik was weer met andere dingen bezig. Op een gegeven moment was ik thuis, ging de telefoon. En hoorde ik een hele oude damesstem... vragen, dag meneer, bent u Sam Drucker? Ik zeg ja. Ja, ik ben, u spreekt met Wil Prakker. U heeft toch een portretje gemaakt van Roosje van Hal? Ik zeg ja, dat klopt, dat ben ik. Nou, moet u weten, ik ben de verpleegster die haar verzorgd heeft. Nou, toen ik dat hoorde, toen gingen de rillingen over me heen. Ik had... nooit gedacht, kijk, je bent zo, in zo'n duister tijdperk aan het werk. Het is het verleden en er is bijna niemand meer die uit die tijd nog leeft. Ik bedoel, ik heb zelf oude ouders. Mijn vader was al overleden, mijn moeder was toen nog in leven, 96, maar die was heel erg dement. Ik schrok wakker, alsof ik uit een zwart-wit tijd ineens weer mensen tot leven waren gekomen. Ja.
En dit heeft natuurlijk dan ook meegespeeld in je keuze om Minje te schilderen.
Nou ja, kijk, het eigenlijk besefte ik door dat telefoongesprek... dat die generatie aan het verdwijnen is. En dat gaat heel hard. Nu, op dit moment, zijn er nog steeds mensen die leefden in de Tweede Wereldoorlog. Maar dat zijn bijna altijd mensen die toen kind waren. En ik was door die vrouw bewust van het feit dat je dus volwassen kon zijn in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik heb toen bedacht, ik ga Joodse mannen zoeken die volwassen waren in de Tweede Wereldoorlog en die ga ik portretteren. Eigenlijk is dat het idee geweest.
Ja.
Ja, weet je, als ik mensen vertelde dat ben ik van plan te gaan doen, dan zei ik maar wat, dan krijg ik toch alleen maar 10 oude koppen. Ik zeg ja, ik krijg alleen maar 10 oude koppen. Ik heb verder geen enkele. Het is meer dat ik nieuwsgierig ben wat daar dan uit zal komen.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je ook persoonlijk zoekt naar deels een Joodse identiteit, zeg maar. Je opa en 7 broers en zusters en partners en kinderen, die overleefden de oorlog niet. Wat ik heb gelezen is ook dat je de tante van jou, die heeft je vader in huis gehaald. En dit stuk, dat leeft door en dat wordt natuurlijk doorgegeven. Dat geef jij ook weer door aan jouw familie en je kinderen. Is dit stuk ook juist dat je besluit om die geschiedenis terug te halen, zeg maar, en die 10 mannen op te zoeken en dit gaan bewerkstelligen?
Dat zijn bijna een heleboel vragen in één keer. Kijk, het is zeker waar. Het is buiten kijf dat mijn eigen persoonlijke geschiedenis de directe aanleiding is dat ik me verdiep in dit soort onderwerpen. Dat is zeker waar. Er komt bij dat mijn ouders, meteen na de oorlog getrouwd zijn in oktober 1945, die hebben 6 kinderen gekregen, hè, waar ik dan de jongste van ben. En die hebben een soort mentaliteit gehad, die hel van een oorlog, daar gaan wij onze kinderen niet mee belasten. Die hadden dus een soort optimistische kijk naar de toekomst. Met het idee, wij moeten dat hun juist onthouden. Nou, je voelt hem aankomen. Het gevolg is dat bijna van die 6 kinderen, bijna iedereen daar op een bepaalde manier, op een bepaald moment, toch heel erg mee bezig ging. Mijn oudste 2 zusters zijn bijvoorbeeld naar Israël geëmigreerd. Maar het onderwerp bestond helemaal niet in de familie. Mm. Dat wil zeggen, de boekenkast stond, daar stonden meters Judaica, Joodse literatuur. En heel veel planken over de Tweede Wereldoorlog. Dat was eindeloos. Ja. Maar er werd niet over gesproken. Nee. Er werd wel in algemene termen over gesproken. Ja, in de oorlog hadden we dit en hadden we dat niet en zo. Maar het leed, waarvan ik pas achteraf kon bedenken dat het er zou moeten geweest zijn, daar zijn wij nooit mee geconfronteerd. Nee. En ja, ik weet niet. Ik denk dat ik als jongste, weet je wel, ik bedoel, ik heet Samuel Drucker. Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik Jood was. Ik wist helemaal niet wat het was. Maar door wat ouder te worden en je er meer in te verdiepen, ging ik daar wel steeds meer van begrijpen. En wat ik al heel vroeg merkte, is dat de buitenwereld altijd wel vond dat ik een Jood was. Terwijl dat van binnenuit helemaal niet het geval was. En dat is iets. Op het moment dat je daar dan over na gaat denken, dan krijg je natuurlijk in je puberteit, dan ga je daarmee bezig. Dan lig je daar 's nachts over na te denken. Nou, en dan wordt het wel ineens heel erg eng, want dan ga je pas beseffen wat er gebeurd is. Er kwam toen in die tijd ook een boekje van de genealogische vereniging uit, waarin onze familie helemaal werd behandeld. En toen zag ik pas letterlijk staan die hoeveelheid familieleden, die dus verdwenen zijn.
Ja, dan waarvan, wordt het zichtbaar. Ja.
Waarvan ik helemaal niet wist dat ze er überhaupt bestonden. Ja, dan is het de kurk van de fles natuurlijk. Want hoe moet je je dat als kind inbeelden? Wat eigenlijk de kern was wel van, wat is er zo slecht in mij? Wat kan ik hebben van dat jodendom, waardoor door de eeuw heen zoveel mensen willen dat je verdwijnt? Dat is een soort hele gekke ervaring die je als kind krijgt. Nou, ik heb mijn vader altijd willen horen wat daar, hoe dat is geweest. Ik heb altijd toch een beetje zijn ervaringen willen horen. Ik heb eigenlijk hem nooit zien huilen. Ik heb hem ook nooit uit zijn dak zien gaan. En dat, ik denk dat ik dat altijd, dat ik dat ongeloofwaardig heb gevonden. Ik dacht, daar moet iets zijn. Ja. Dus ik heb mijn leven lang poging gedaan om dichter bij mijn vader te komen in die zin.
Is dat ook dat je het boek aan hem op hebt gedragen?
Absoluut. Ja, want ik besefte, terwijl ik bezig was met die oude mannen, ik dacht, ja, wie zijn die oude mannen? Dat zijn mijn vaders.
Ja.
Dat is gewoon eigenlijk, want mijn vader is exact van die generatie. Mijn vader is van 1909. Dus die was zeer volwassen in de Tweede Wereldoorlog. Het ging mij erom dat bewustzijn wat je had, dat je begrijpt wat er gebeurt. Nou, ik wilde die koppen, die mannen, wilde ik bestuderen en ik wilde daar iets over zeggen.
Ja.
Zonder dat ik dat van tevoren wist, wat ik wilde zeggen.
Ik, in het boek, ik heb deels zat er een voelbare zwaarte in. Aan de andere kant merkte ik ook dat ik ergens een bepaalde humor las bij bepaalde personen die je hebt geportretteerd. Maar iedereen was het anders, want je hebt ook verwoord, de een die kon niet stilzitten en de andere die begon alleen maar te kletsen en zo. Hoe heb je dat ervaren?
Kijk, toen ik vertelde in het begin aan mensen dat ik hiermee bezig was, die zeiden allemaal heel enthousiast, oh wat leuk, en dan ga je al hun verhalen opschrijven. Ik zei, ik ga helemaal geen verhalen opschrijven. Ik ben een schilder, ik wil beelden zien. En dat die verhalen, ik zeg niet dat die er niet al genoeg zijn, maar dat is iets heel anders. Je kunt een boek gaan schrijven over de verhalen en de ervaringen van mannen, maar dat wilde ik niet. Ik wilde de generatie die had overleefd na decennia, hè, want het was natuurlijk, het is niet zo heel lang geleden dat ik dat gedaan heb, een jaar of 8 geleden, denk ik. Die wilde ik laten zien. Ik was benieuwd wat daar nou van, wat dat zou worden. Maar desondanks heb ik bij die mannen gezeten en de ene vertelde en de ander die zweeg. En weer een ander die vertelde over alles behalve. En weer een ander. Dus, en bovendien hadden de mannen het ook allemaal op een eigen manier doorgemaakt. Er zijn mensen ondergedoken geweest. Er zijn mensen in het buitenland geweest die dus zeg maar gevlucht waren en daar hebben overleefd. Er zijn ook mensen, mannen, die in het kamp hebben gezeten. Dus eigenlijk was er van alles wat. Er was zelfs een uit Rusland afkomstige man. Of eigenlijk was het, geloof ik, was het Oekraïne, die eerst ook nog even Russisch is geweest, die nog in het Russische leger had gediend.
Ja.
Ik bedoel, de geschiedenissen van die mannen, dat is ongelooflijk.
Ja.
En ik vond dat fantastisch, die ervaringen. Want je moet je voorstellen, ik had die adressen gekregen omdat ik Joods Maatschappelijk Werk had gevraagd om mij te helpen met het project. Dus ik had een soort advertentie gemaakt en die hebben zij rond laten gaan. Nou, ik had binnen 2 weken had ik meer dan ik nodig had. 4 van de mannen die ik portretteerde waren boven de 100. Ik ben daar natuurlijk mee begonnen.
Ja.
En het was indrukwekkend. Ik kwam en ze waren op 1A waren ze ook allemaal zelfstandig. Dat is fascinerend. Dus ik kwam daar in huizen met tapijten en tikkende klokken en schilderijen van de Haagse school aan de muur. En dan ging ik tekenen. Hè. Ik ben bij die mensen thuis geweest, want je gaat niet een 101-jarige man vragen om mijn trappen op mijn atelier te beklimmen. En ik heb tekeningen gemaakt met een stokje, met een houtje en inkt.
Ja.
Ik heb foto's gemaakt en ik heb met dat materiaal heb ik dus die portretten gemaakt.
Ja.
En ik heb er elke paar maand heb ik er één gedaan. Ik heb er een paar jaar over gedaan, tot ik 10 mannen had. Hè. Waarom die 10? Nou ja, daar kom je weer terug bij die naam Minje. Door er 10 van te maken en door het Minje of Minjan te noemen, is het een eerbetoon aan de overleving. Het is dus...
Precies, ja.
En dat vond ik heel leuk toen het later ook in het Joods Historisch Museum getoond is. De toenmalige directeur die zei mij van wat ik nou zo goed vind aan het project is dat het niet over de Tweede Wereldoorlog gaat, maar over de naoorlogse generatie. Ik had daar dan nooit over nagedacht. Want in mijn hoofd ging het natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog, maar het was natuurlijk gewoon nu.
Ja.
En het was decennia na de oorlog. Ja.
Uiteindelijk heb je ook van een aantal mannen vertrouwen gewonnen en begonnen ze ook daadwerkelijk over de oorlog te praten. Hoe was dat?
Ja, dat was prachtig, want dat gaf natuurlijk een verdieping aan het werken wat ik op dat moment deed. Maar ik heb er nooit naar gevraagd. Hè. Ik heb ze nooit uitgehoord.
Nee.
Ik heb wel wat ook, die ervaringen die spelen natuurlijk een rol. En ik moet zeggen, doordat ik die tekeningen heb gemaakt, doordat ik bij die mannen thuis ben geweest, maar ook doordat ik met ze praten en hun gevoelens soms hoorde, begreep ik eigenlijk ook beter waar dit project over ging. Ik kan daar wel een voorbeeld van geven. Een van die mannen was iemand die best wel afstandelijk was in de eerste instantie. Die was een beetje formeel. Want ik belde aan en hij deed de deur open en hij zei: meneer Drucker, mag ik u nou eens vragen, waarom staat u nu voor mijn deur? Hoe is het nou toch mogelijk? Waarom ik? Ik ben niet rijk, ik heb geen macht, ik heb geen kunstcollectie. Waarom komt u bij mij? Ik zei, ja, ik was op zoek naar Joden zonder aanziens. Whatever, het maakt niet uit waar ze vandaan komen, wat voor soort achtergrond ze hebben, waar ze wonen. Maar ik wilde dat ze die Tweede Wereldoorlog min of meer bewust hadden meegemaakt. En daar voldoet u aan. Nou ja, dat vond hij dan heel wonderlijk. Maar hij liet me binnen en ik ging tekenen. En meestal ontspande dat bij bijna iedereen. Maar bij hem, het was best wel een moeilijk bereikbare man. En hij had iets formeels. En nou, ik maakte tekeningen die ook meteen niet helemaal goed gingen. Dat kwam pas later, dat ik het gevoel had, hier begint het wat te worden, hier snap ik het een beetje. Maar goed, ik was relatief ook snel klaar met hem, omdat ik voelde, het is hem toch een beetje klaar. En pas bij het vertrekken begon hij ineens iets te vertellen. Hij zei van, ja, weet je wat het was? Ik kwam uit de oorlog, ik kwam terug naar Nederland en er was niemand meer, er was helemaal niemand meer. Niemand van mijn familie was er nog. Ja. En ik dacht, waarom ik? Dus hij vroeg zich af, waarom ben ik degene die hier terugkomt? Terwijl mijn familie en mijn vrienden en mijn buurtgenoten allemaal zijn verdwenen. En dat is natuurlijk misschien wel, dat was natuurlijk ook zijn vraag in het begin van zijn van toen ik kwam tekenen. En dat is natuurlijk een zo'n pijnlijke. Dat gaat natuurlijk. Dat wordt in je ziel geëtst. Ja. En dat draag je natuurlijk hele leven mee. Ja. En dat draag je door. Dat geef je denk ik ook door.
Tjee, ja. De oorlog speelt natuurlijk al meer dan 70 jaar een hoofdrol in de Nederlandse cultuur. En je hebt vanaf je academietijd grip willen krijgen op deze materie. En door dit schilderen is je beeld hierover anders geworden? Of kijk je anders naar de gesprekken met de Joodse mannen? Heb je daardoor heb je iets bijgesteld? Zeg.
Ja, ik heb in al die jaren dat ik werk, dat ik schilder, heb ik vaker tegen de Joodse onderwerpen aangeschurkt. Maar alleen al het woord Joodse onderwerp is al verschrikkelijk. Ik bedoel, het is de angst dat je koketteert met dat soort dingen. Ik bedoel, door een tekening te maken met een menorah erop. Weet je wel, wat is nou een Joodse tekening of een schilderij? Het is allemaal heel complex. Ik heb, toen ik in Barcelona woonde, heb ik eens een jaar mij begeven in de Joodse gemeenschap daar. Dat vond ik interessant. En Spanje is namelijk een plek waar eigenlijk alle Joden zijn verdwenen, hè, in de Inquisitie. En pas de laatste 50, de laatste 100 jaar, heel grof gezegd, druppelen er weer uit alle kanten wel weer eens wat de Joden naar binnen en is daar wel weer een gemeenschap. Maar het is natuurlijk, het heeft geen geschiedenis zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Dus ik heb wel vaker al dingetjes gedaan, maar eigenlijk was het altijd toch een beetje dat ik dacht, ja, wat is het nou? Wat is dit nou een goed idee? Pas bij dit Minje-project dacht ik, ja, dit is op mijn lijf geschreven. Het past mij, die portretten die ik schilder, dat doe ik natuurlijk al jaren. En al was het alleen maar dat, omdat het me zo boeit, die mannen, dat die portretten daardoor even net een extra laag krijgen. Dat was al een reden voor mij om te denken dat het een goed onderwerp kan zijn.
Ja.
Ik dacht ook, omdat ik toen het gepresenteerd werd en er is een catalogus verschenen en ik heb interviews gedaan in radio, televisie en kranten en ik heb er eindeloos over verteld, ook nu weer. Wat ik ook niet altijd even makkelijk vind. Ik vind het is een ingewikkeld onderwerp. Dacht ik echt van, nou, nu waarschijnlijk ben ik er nu voor de rest van mijn leven van bevrijd. Hè? Is dat, geeft dat ook ruimte en is het verwerkt? Nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo, want het project is alweer jaren geleden gedaan. En eigenlijk helpt het gewoon helemaal niet. Het heeft wel iets gedaan. Heeft mij meer inzicht gegeven, wat je vraagt. Misschien heeft het vooral over de geschiedenis en over het leed en over de complexiteit en de gelaagdheid. En het Jodendom zelf heeft het me misschien niet heel veel geleerd. Maar als het me iets geleerd heeft, is het wel over hoe ik zelf daarin sta. Want dat is... alleen al het feit dat ik dus helemaal niet doorhad dat het over het naoorlogse Jodendom ging. Dat vind ik gewoon heel grappig. Ja. Het is wel ernstig dat je dus met je hoofd behoorlijk blijft hangen in een tijdvlak. Ook dat gevoel, hè, dat je zegt het zelf al, er is de hele cultuur in Nederland, die bestaat bijna alleen maar uit boeken, films over die Tweede Wereldoorlog. Dat is zo ongelooflijk uitgemolken. Dat ik dacht van, moet ik daar nog wat aan toevoegen? Daar heb ik ook heel erg mee geworsteld. Dat vond ik, totaal vond ik dat onzin. Dat vond ik gewoon echt, dat moest ik niet doen. Heel veel projecten vind ik ook niet goed of niet goed genoeg. En ja, het is zo ontzettend complex. En ik denk dat ik eigenlijk gewoon toch maar helaas één op van de grote hoop ben uiteindelijk. Ja. Ik denk niet dat ik er een oplossing heb kunnen toevoegen. Wat ik wel heel... mooi vindt aan het project. In zekere zin is het een heel klein project. Het is heel simpel. Het is niet groots. Het pretendeert weinig.
Maar ik vind het, als je het zo ziet, alles bij elkaar. Het gaat hierbij ook deels echt om het proces. Ik heb echt, als je kijkt hoe jij begint, nou, met al die mannen, met allemaal een verschillend verhaal. Het begint met voorstudies en uiteindelijk toch al die mannen weer bij elkaar krijgen om al die uiteindelijke werken te laten zien.
Ja, ja. Dat is. Ik heb bedacht, ook tijdens de rit, ik wil niet 10 portretten op hetzelfde formaat, op hetzelfde doek, op een rij als een soort eregalerij. Nee, ik wil ze, de ene klein, de ander groot, de ander op een stukje hout, de ander op een stuk legertent. Volkomen verschillend van elkaar, omdat het om de individuen gaat. Hè, omdat het allemaal, het is geen uniforme groep. Ondanks dat wilde ik er 10 bij elkaar en benadruk ik de gemeenschap. Hè, want dat doe ik door er 10 te laten zijn. En ik heb ze, als ik ze presenteer, zoals ook op de tentoonstellingen te zien is, dan heb ik ze altijd als in een salon, 10 portretten die als een wolk op één wand hangen. Dus niet naast elkaar, maar boven elkaar schuin schots. Dat doe ik dan ook in een soort op het gevoel. Als een wolk met portretten in allerlei kleuren. De tekeningen die met een stukje hout en inkt zijn gemaakt. Die worden ook altijd erbij gepresenteerd. Die komen dan wel strak in een rij. Toen ik bij de mannen was geweest en ik was klaar met die portretten, toen heb ik ze ook allemaal als dank voor het poseren, hebben ze er één mogen uitkiezen. Dus al die mannen die hebben één van die tekeningen gekregen. Inmiddels zijn er al meer dan de helft van die mannen zijn inmiddels al overleden. Het is wel tijd dat... het was net op tijd, zeg maar.
Ja, goh, jee. En daarbij heb je natuurlijk ook... Hoe keken ze eigenlijk, want dat vroeg me af... Hoe keken ze naar jou toen jij bezig was? Hoe zaten ze? Heb jij hun aanwijzingen nog kunnen geven? Of met het tekenen?
Op deze leeftijd ga je mensen niet vragen te staan. Dus ik liet ze altijd gewoon zitten in waar ze eigenlijk vaak al zaten. En als ze niet zaten, dan zei ik van waar zit je altijd? Ik bedoel, ik weet ook, er was een man die nog heel erg bij was. Mm-hmm. Hè? Die was heel, heel scherp. Die las nog altijd 3 kranten per dag.
Ja, dat, waaronder een Engelse?
Waaronder de Herald Tribune. En die zat dus in zijn stoel. Ja, dat zie je al meteen als je de kamer binnenkomt. Daar is dan één stoel waar zo'n vergroot lamp en een voetenbankje, zo'n uitgezeten stoel. Ja, dan moet je bijna niks doen. Het enige, ik heb altijd wel heel veel belang bij goed licht. Dus ik wil... een mooi clair obscuur, dat ze bij een raam zitten of bij bovenlicht is ze bijna nooit. Maar ik heb wel soms een beetje de inrichting van de woonkamer wat aangepast. Mm. Ik zei, vindt u het goed als ik deze stoel een beetje daar zet? Nou, dus dan trok ik de stoelen en na afloop probeerde ik zo goed als zo kwaad als het kon dat meubilair weer op de oude plek te krijgen. Een van de mannen die ik portretteerde was arts. Trouwens, twee waren arts, maar dit verhaal gaat over eentje. Die keek nogal op van mijn... Als ik teken, dan kijk ik... Dat doe ik heel snel. En ik kijk naar het model, ik kijk naar de tekening. Ik kijk naar het model, ik kijk naar de tekening. Dus dat gaat heel snel. En die man was verbaasd over mijn oogopslag. En die ging op een gegeven moment... Met de stopwatch van zijn horloge... ging hij mijn oogopslagen tellen... zoals je bij een patiënt zijn hartslag meet.
En hoeveel waren het er?
Nou, ik weet de getallen niet meer, maar ik kon het bijna niet geloven toen hij het zei. Ik dacht, dat kan gewoon niet per minuut. Hè?
Ja.
Dus dat gaat in een... Ja, in feite, je lasert gewoon het beeld af.
Ja.
En dat moet zo snel mogelijk. En dat is, en dat is heel gek, hè? Want je denkt, dat is zo paradox. Je denkt, ben ik nou met een inhoud bezig? Hè? Ben ik nou aan het filosoferen over wat de achtergrond is van wat ik doe? Nee, helemaal niet. Ik kijk alleen maar.
Ja.
Ik kijk en mijn enige opdracht is heel erg goed kijken. Want als je heel goed kijkt, dan kom je het dichtst bij het onderwerp.
Ja.
Ja, dat is een ongelooflijk gekke paradox.
Sowieso is het ergens een eer om deze mensen te mogen schilderen. Wat ook in je boek terugkomt, is natuurlijk dat iedereen anders is. Rustig, druk en misschien is de een wat meer op zijn hoede dan de andere. Mij spreekt het portret van Nathan Rotestruig erg aan. Dat was die manier waar je het net over had. Met een bescheiden man met kraaloogjes die dus vroeg van waarom ik... Dit portret heeft een bepaald evenwicht. En toch zie je een gelaagdheid erin. Het is snel geschilderd. Maar toch heb je de ziel bereikt. Zie je dat zelf ook zo? Of?
Nou ja, dat sluit eigenlijk heel goed aan bij dat snelle lezen van een beeld. Hè? Ik ben zelf natuurlijk het meest tevreden als daar iets zichtbaar is wat, laten we zeggen, het ongezegde. Ik vind dat zelf bij dat portret ook heel mooi. Wat ik vooral mooi vind, is dat er heel erg weinig gebeurd is. Het is bijna een aquarel. En de man is zelf ook is heel oud, maar ook heel fragiel. En dat versterkt heel erg door die directheid en dat aquarellerige. Bijvoorbeeld, zo zie je van zijn lijf eigenlijk helemaal niets, behalve de bretels die hij om heeft, die zijn broek moet ophouden. En dat is ook echt nodig, want hij is zo fragiel dat hij... Dus die bretels krijgen daarmee een ongelooflijk mooie symboliek. Ik denk daar echt helemaal niet over na. Nee. Het is gewoon een beeld wat me pakt en wat ik in no time erop heb gezet. En mijn enige kwaliteit die ik heb, is dat ik op tijd ben opgehouden.
Ja.
En dat is iets wat je natuurlijk bij een vrije project kan doen, omdat je, als je een opdracht hebt, dan denk je van, het moet wel iemand worden. Maar dat heb je natuurlijk helemaal niet als je vrij werk maakt. En dit was gewoon vrij werk. Dat is natuurlijk, dat weten we natuurlijk al lang. Dat de kunstenaar, hoe vrijer de kunstenaar is, hoe beter het werk zal worden. Maar dat is in dit portret heel erg geslaagd. En ik vind, voor mij is het ook een van de betere portretten. De mooiste en gevoeligste portretten. Maar het is dus niet zo dat je vanuit een concept er iets in gaat stoppen.
Nee.
Dat ontstaat. En hoe dat ontstaat? Ja, ik denk dat ik betrokken ben. En de reden dat ik betrokken ben, nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Maar dat is de enige voorwaarde dat het goed kan worden.
Ja.
Daar geloof ik heilig in. Nou, wat ik ontzettend leuk vind, is dat die portretten, toen ik ze klaar had, zijn ze gepresenteerd in het Joods Historisch. En na afloop van de tentoonstelling zijn ze ook daar in bezit gekomen uiteindelijk. Dus het is een...
Ja, ik zag al, je wilde ze ook niet verkopen en sowieso niet naar galeries toe. En ik denk ook van zoiets, het is een eerbaar werk. Want het wordt uiteindelijk, heb ik het gevoel van, het kan best wel monumentaal worden ergens. Dat het blijft voortleven.
Ja, bedoel je dat met monumenten? Ja, het is, ik ben natuurlijk heel erg trots en ook heel vereerd dat het daar die plek heeft gekregen. Dat het daar zal voortbestaan. Hè, al hangt het natuurlijk niet vast op zaal, maar het is in bezit en het kan worden opgehangen en het kan worden uitgeleend. Dat is ook al een aantal keren gebeurd. Dus ja, het is voor mij een heel bijzonder. Het leuke is ook dat ik nooit bedacht heb dat dat zou moeten gebeuren. Ik heb het project helemaal voor mezelf gemaakt. Ik had er helemaal geen ideeën van, geen plannen van. Het groeide en op een gegeven moment was het iets. En nu heeft het ook nog een prachtig dak boven het hoofd gehad.
Ja. Sam, je zei net, je hebt het boek opgedragen aan je vader. Je zei ook, je ziet in alle mannen die je hebt geschilderd, zie je vader terug. Hoe zie je dat terug?
Kijk, ik vertelde al dat ik een vader had die niet over die oorlog sprak. Hij sprak trouwens sowieso heel weinig. En dat heb ik natuurlijk heel erg gemist. Het is niet zo dat ik nu 10 Joodse mannen heb van zijn generatie die mij eindeloos gingen vertellen. Maar ik heb op een bepaald moment wel tegenover iemand gezeten, ook dat ik echt dacht van, dit is mijn vader. Maar ook gewoon fysiek. Dat was een hele gekke ervaring. Gewoon omdat hij ook heel erg veel fysieke facetten van hem had. Hè. Dus in die zin danste ik fysiek een beetje om mijn vader. Ook met gebruiken, ook met de generatie. Hè. Een soort formele, nette, keurige meneren in een mooie huiskamer.
Ja.
Dat, wat mijn vader ook was. Maar de kern van het verhaal is natuurlijk toch, ik zocht mijn vader en die heb ik mijn leven lang eigenlijk niet gevonden. En dit is natuurlijk een wanhopige poging om daar in de buurt te komen. En het ontbreken van mijn Joodse identiteit, omdat ik geen Joodse moeder heb, is dat natuurlijk een enorm vraagstuk voor mij geweest altijd. Hè? Want wat is er Joods aan je en wat ben je eigenlijk? Dat is ook heel pijnlijk en dat is ook heel erg waarvan je denkt, moet je dat wel aan de grote klok hangen? Het is eigenlijk een heel privé dingetje. Terwijl de oorlog op alle fronten in brand staat, ga jij je nog eens even bezighouden met je familiegeschiedenis van 70, 80 jaar geleden. Dat voelt ook niet makkelijk. Maar het is een gevecht geweest wat ik mijn leven lang had. En mijn broer en zusters ook. Ik weet nog heel goed dat ik heb heel veel dingen gedaan. Ik heb cursussen gedaan in het Jodendom. Ik heb ook tijden gehad dat ik uit wilde komen. Hè, dus weer terug me wilde laten tot het Jodendom wilde laten bekeren. Wat ik uiteindelijk niet heb gedaan. Maar ik heb wel allerlei activiteiten gehad. Ik heb ook zelfs een keer door die identiteitsvraagstukken in een forum gezeten. En ik weet nog heel goed, dat is jaren geleden. Mijn zus was ook lid van het Joods Maatschappelijk Werken. Die kreeg dus ook de uitnodigingen. En die belde mij op een gegeven moment op. Die zei van, goh Sam, ik was van plan naar Woudschoten te gaan. Daar was dat congres waar ik zou spreken. En ik heb me opgegeven, maar ik zie ineens dat jij daar gaat spreken. Vind je dat ook vervelend?
Ja.
En ik antwoordde, nee, dat is gewoon wat bijzonder. Dat vind ik eigenlijk wel heel leuk dat je wil komen, als je het maar niet tegen papa vertelt. Hm. Nou, dat is ongeveer hoe het zat.
Ja. En waarom die hang naar religie?
Nou, kijk, ik wist oorspronkelijk niet zoveel van Jodendom. Mijn vader en moeder hebben ons heel humanistisch opgevoed. Doordat ik in de kunst ging en op de kunstacademie kunstgeschiedenis ging krijgen, raakte ik geïnteresseerd in de Bijbel. Maar natuurlijk op het moment dat ik, bijna alle thema's tot honderden jaren gaan natuurlijk over zijn Bijbelse verhalen. Maar daardoor ging ik ook me afvragen wat christendom, wat jodendom. En ja, daarin was ik een beetje partijdig natuurlijk, bij voorbaat. Hè? Een soort van wat. Dus ik heb me ook in dezelfde tijd dat ik uit wilde komen, heb ik me heel erg verdiept. Ik heb ook de Torah gelezen en ik heb daar echt heel erg een studie van gemaakt. Dus die hele kunstgeschiedenis is voor mij ook veel meer gaan leven. Wat een fantastische bijkomstigheid was. Nou, daar heb je één antwoord. Want die religie die leeft voort in alle dagen, of het nou christelijk of joods is. Maar het jodendom heeft veel interessante ideeën die mij raken. Maar dat is niet heel belangrijk. Kijk, het is wel belangrijk, maar het is niet het hoofdzaak. De hoofdzaak is natuurlijk gewoon een culturele historie. Een familiaire culturele historie. Dus de familie waar je vandaan komt, heeft een geschiedenis, de oorlogsgeschiedenis. Ja, of je nou religieus bent of niet, dat jodendom, dat dringt zich op.
Ja, dat leidt, dat is leidend.
Dus dat gaat niet alleen over de religie. Ik vind overigens dat in de religie hele mooie elementen zitten. Ik bedoel, eentje wil ik er noemen. Ik ga er twee noemen trouwens. Ja. Eentje wil ik noemen, dat is gewoon de in tegenstelling tot veel gereformeerde groeperingen. Het jodendom zegt eigenlijk, die tekst, die staat er, maar die tekst dient alleen maar als onderwerp. Dus jij leest de tekst en je zegt, goh, ik vind zus en zo. Maar ik zeg, nee, maar ik vind zus en zo. De dialoog die ontstaat uit de tekst is eigenlijk de religie. Nou, dat vind ik een heel mooi element. Daar kunnen wij wel wat mee.
Ja.
Een ander ding is natuurlijk die conservatieve traditie heeft natuurlijk ook iets ingewikkelds. Want ja, wij zijn natuurlijk ruimdenkend en we zijn modern. En we vinden het heel raar als die minje, dat gaat over mannen, weet je wel. Dat is natuurlijk ook echt absurd dat je dus dat nog zo ouderwets via de man gaat. Dat is eigenlijk helemaal niet eigentijds.
Heb je niet, ook toen je aan het schilderen was, je was met die mannen bezig, gedacht van, hey, ik heb er nu geen vrouwen bij en vind ik lastig?
Ik ben volledig schuldig en verantwoordelijk dat ik dus die mannen heb gebruikt. Want mijn zus zei ook als eerste van, waarom alleen maar mannen? Ja, het gaat natuurlijk over mijn vader. Dus het is traditie via de man gaat, dat is één. Maar ik heb dit als privéproject willen doen over de man, omdat het over mijn vader gaat. En dan kan het me echt helemaal niet schelen dat het niet politiek correct is. Dan denk ik van ja, daar gaat het gewoon niet over. Dat vind ik in deze tijd best wel een lastige concessie. Dat heel veel, je bedenkt allemaal dingen en daarna moet er nog een zeef over van is het wel allemaal politiek correct genoeg? Ja, dat is het helaas niet. Ik ben natuurlijk helemaal niet, ik zie heus wel de bezwaren. Maar ik zie ook de functies. Maar goed, wat ik wou zeggen, de traditie vind ik eigenlijk altijd heel mooi. Hè? Dat je dus dat geldt voor alle religies. Het is een keten. Je bent een schakeltje in een keten. Als je doodgaat, word je zo verzorgd. Ja. Dat zijn allemaal rites en rituelen. Ja. En dat vind ik, dat is troostrijk als je daarover nadenkt. En dat is een beetje aan het verdwijnen in onze tijd. En ik wil niet helemaal terug naar dat conservatisme. Maar het niet hebben van dat soort banden in de wereld vind ik niet echt heel een grote verbetering.
Je zegt het zelf, troostrijk. Ja. Dankjewel, Sam.
Alsjeblieft.
Dank voor het luisteren naar de podcast in het atelier van Sam Drucker. Deze podcast is gemaakt door Quirijn Vos met interviewer Jeroen Stijnmetz en kunstenaar Sam Drucker. Kijk ook op www.samdrucker.com voor de podcastnotes met verwijzingen naar de besproken schilderijen. En heb je een vraag of opmerking? Stuur dan graag een mailtje naar info@samdrucker.com. Tot de volgende keer!